Gemeente, ik deel u mee dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door Henk Arissen en Willemien Lichtermoet. Dit is de eerste huwelijksafkondiging. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 138. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. 138, het tweede vers. Luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het Johannesevangelie, het 1e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we Psalm 40, daarvan het 3e vers, Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit hem bloeden, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het, van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Oh.
Gemeente, wij vinden het woord des Heren voor de prediking vanmorgen in het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Johannes 4, en daarvan de versen 1 tot en met 6. Vers 1 tot en met 6 van Johannes 4. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein van Jacob. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder, nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Laten wij samen eerst Gods zegen over zijn woord bidden. Heren, we mogen ook vanmorgen nog weer uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed. Weer geeft u ons het woord des levens. Op deze zondag, de eerste van dit jaar, komt u ons weer tegemoet met de boodschap die van genade spreekt. We danken u ervoor, heren, dat het weer zondag mag zijn. De dag die gij hebt afgezonderd en die ge een bijzondere bestemming en bedoeling gegeven hebt. De dag waarop het u behaagt om in bijzondere zin ook te werken, te bouwen aan uw kerk. Want Heere, het heeft u behaagd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En ge hebt het gezegd en dat is uw eigen inzetting. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En dat betekent toch allemaal, Heren, dat de zondag bij uitstek de dag is die door u gebruikt wordt om uw gemeente te bouwen en te onderhouden. Nu mogen wij weer samen zijn in uw huis en nu wordt het woord weer gebracht in ons midden en nu wilt gij nog weer uw arbeid verrichten. Nu wilt gij het zondaren nog weer toeroepen, dit is de weg, wandelt in dezelfde. En nu wilt gij het uw volk nog toeroepen, Heren, dat gij een volheid van genade bezit. En uit zijn volheid, zo hebben we zojuist gelezen, hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. En nu wilt gij, Heere Jezus, nog komen als de hoogste profeet, om ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing te openbaren. Niemand heeft ooit God gezien. Zo zegt de schrift, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En met dat werk wilt gij door middel van de prediking van uw woord ook in dit nieuwe jaar nog weer voortgaan, o Heere. En gij wilt als profeet door middel van de verkondiging van het evangelie ook in dit jaar nog spreken. O mogen wij het woord dat gij laat verkondigen verstaan. Mag het in onze harten binnengaan en mag het vruchtbaar gemaakt worden tot zaligheid van onze zielen. Want daar komt het toch op aan, Heren. Niet aan de middelen op zich hebben we genoeg, maar aan uw zegen over de middelen. Niet de verkondiging van het woord alleen maakt zalig, want het kan wezen, en uw woord herinnert er ons aan, dat het woord met het geloof niet gemengd wordt als in degene die het horen. En als dat zo is bij ons, Heren, dan zal het ons ook geen nuttigheid doen. Als ons hart ervoor gesloten blijft, ach, dan meent u het wel en dan is uw roeping volkomen ernstig en welmenend. Maar dan zullen we toch in onze zonden sterven en dan zullen we vanwege ons ongeloof toch nog verloren gaan. En daarom smeken wij, Heere, om het werk, het onmisbare werk van uw Heilige Geest. Laat dat in ons leven gestalte krijgen, voor het eerst of opnieuw. En laat dat werk van uw Geest in zijn onwederstandelijke kracht ons nog veranderen en vernieuwen. Laat dat werk van uw Geest ons waarachtig geloof schenken en ware bekering geven. En maak gij zo uw weldaden in ons midden heerlijk, door ook onder ons nog weer voort te gaan met uw arbeid, door nieuwe stenen, levende stenen in te voegen in dat gebouw dat gij bezig zijt op te trekken, die heilige tempel in de geest. Wilt gij in ons midden werken, Heere, zondaren bekerend en hen aan u en aan uw dienst verbindend? En wilt gij uw genade groot maken, ook daar waar de vreze van uw naam gevonden wordt, opdat er ook in dit nieuwe jaar weer een opwassen mag zijn en een toenemen? Heere, geef heilbegeerte om meer te verstaan van wat gij geopenbaard hebt, van wat gij zijt, van wat gij doet, om er meer van te beleven ook en de rijker en dieper ondervinding van te hebben. Schenk uw zegen aan uw volk en aan ons allen, Heere, en maak gij uw weldaden groot. U zult er toch in verheerlijkt worden als gij uw werk in ons midden doet. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Zegen uw knechten die gij geroepen hebt en die gij gezonden hebt, die gij uitgestuurd hebt, Heere, waar dan ook heen, om de boodschap van Jezus Christus en dien gekruisigd te verkondigen. Bekwaam hen en geef hen getrouwheid en geef dat ze niet anders begeren te weten dan wat gij hen voorgezegd hebt en wilt u ze ervoor bewaren, met hun eigen woorden en met hun eigen wijsheid, dat woord van u te verduisteren. Dat is een gevaar dat uw knechten altijd weer lopen, Heere, en ze moeten ervoor bewaard worden, want in zichzelf zijn ze niet bekwaam en van zichzelf zijn ze evenmin getrouw. Maak hen getrouw en geef dat zo door hun arbeid uw werk voortgang mag hebben. Zegen dat woord, Heere, aan veler harten en gebruik het om over de lengte en de breedte van deze wereld uw gemeente te vergaderen. Verheerlijk uzelf, ook in het afbreken van het rijk van de boze en in het neerwerpen van alles wat zich tegen u verheft en in het verijdelen van alle listige aanslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Laat geen van die listen gelukken, maar wilt gij triomferen over al wat de boze bedenkt en doet. Heere, wilt gij in deze wereld, die in vele opzichten een bange wereld is, een wereld vol vrees en vol ellende en moeite, wilt gij in deze wereld ook in dit jaar uw werk doen? Wilt gij velen oog geven voor die weg der ontkoming die gij geopend hebt in de Heere Jezus Christus? En wilt ge velen doen betrouwen op uw woord alleen? En wilt gij velen in hun nood en in hun ellende maar tot een toevlucht zijn, opdat ze bij u mogen leren schuilen met al de nooddruft van lichaam en ziel? Heere, gedenk ook aan de zieken in ons midden. Bedragen ze allen aan u op. En wij bidden, Heere, dat u ze met uw genade wilt omringen en met uw heil wilt verkwikken. Ook onze ouden, in de avond van het leven, wees ook hen gedachtig, nou genadig en goed, en zegen zo uw woord ook nog in het leven van hen die beproefd worden, die bedroefd zijn, die zorgen en moeite hebben, die eenzaam werden en die op allerlei wijze met de zorgen van dit leven in aanraking kwamen. Heere, vergeeft u ons ook genadig al onze zonden en neem weg al onze ongerechtigheden. Ach, we hebben het ook nu alweer te beleiden, Heere, terwijl het jaar nog maar zo kort geleden begonnen is, dat wij ook in dit nieuwe jaar alweer overtreden hebben tegen uw heilig gebod. Verzoen de schuld, vergeef de ongerechtigheden en wilt u ons wassen en reinigen in dat bloed van het lam. Maak gij zo om Christus wil nog uw genade heerlijk in ons midden en hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit Psalm 38 het vierde, zesde, negende en 22e vers. Psalm 38, vers 6. Ik ben door uw wetten schenden krom van lenden. Vers 9. Maar wat klaag ik, Heer der Heren? En vers 22. Heer, ik voel mijn krachten wijken. Gemeente, ik hoop met u in de komende weken te lezen in dat vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie, het bekende hoofdstuk dat ons vertelt van de Samaritaanse vrouw en hoe zij door de Heere Jezus zelf tot het geloof gekomen is. En niet alleen deze Samaritaanse vrouw, maar deze geschiedenis vertelt ons ook hoe er nog vele anderen uit die streek eveneens tot de geloofskennis van de Heere Jezus Christus zijn gekomen. Want nu, dit hoofdstuk begint met een soort inleiding. En die vinden we in de eerste 6 versen die we vanmorgen gekozen hebben als onze tekst. Daar zitten diverse elementen in deze inleiding, deze inleidende opmerkingen. En die zijn op zich toch ook weer de moeite waard om met elkaar te overdenken. Ik begin met u te lezen in wat dit eerste hoofdstuk ons begint te vertellen. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. Hier wordt dus allereerst iets gezegd over het werk dat de Heere Jezus verricht heeft in Judea en de vrucht op dat werk. En de reactie die dat werk en de vrucht op dat werk van de Heere Jezus gegeven heeft, met name bij de Farizeeën. Het zal ongeveer nu een half jaar zijn dat de Heere in Jeruzalem en in de omgeving van Jeruzalem in Judea heeft gearbeid. En dat werk van de Heere is niet ongezegend gebleven. Er zijn daar volgelingen gekomen, discipelen, zoals ze hier in vers 1 genoemd worden. Er zijn zelfs heel wat discipelen gekomen, meer dan er ooit achter Johannes de Doper aangegaan zijn. Jezus heeft gepredikt, de Heere heeft dat woord gebruikt om in de harten van verschillende mensen te werken. Ze zijn tot geloof gekomen en ze zijn gedoopt. Weliswaar niet door de Heere Jezus zelf, dat voegt Johannes er hier als het ware tussen haakjes aan toe. De Heere heeft wel zelf gepreekt, maar hij heeft niet zelf het sacrament van de heilige doop bediend. En men heeft geraden naar de mogelijke verklaring voor het feit dat de Heere niet zelf doopte, maar dat hij zijn discipelen liet dopen. De Bijbel geeft daar nergens een duidelijke verklaring voor, maar ik denk dat het voor de hand ligt dat de Heere Jezus zelf nooit iemand gedoopt heeft, omdat hij wel weet wat het menselijk hart is. En ook het hart van zijn volk. Ook het hart van hen die dan inderdaad gedoopt zouden kunnen worden op grond van een waarachtig geloof en de belijdenis van dat geloof. Hij weet dat ze dan ook nog tot allerlei boosheid geneigd zijn. En wat ligt er nou meer voor de hand dan om aan te nemen dat iemand die zelf gedoopt is door de Heere Jezus uit de hoogte neer gaat zien op iemand die maar gedoopt is door Petrus of Thomas? Niet waar, degene die door Jezus gedoopt zou zijn, die zou zichzelf en de doop die hij ontvangen heeft best eens heel wat belangrijker kunnen gaan achten dan de anderen die maar door een apostel gedoopt zijn. Dat zou dan, naar mijn gedachte, de meest voor de hand liggende verklaring kunnen wezen, dat de Heere niet zelf gedoopt heeft, maar dat werk aan zijn discipelen heeft opgedragen. Wel nu, er is in ieder geval vrucht op de arbeid van de Heere Jezus. En dat zien ook de Farizeeën. En als zij dat zien, dan hebben ze daar toch wel ernstige zorgen over. Ze hadden zich al zorgen gemaakt over de invloed die Johannes de Doper had. En het was voor hen dan ook niet een onwelkome tijding toen zij hoorden dat Herodes deze Johannes had laten opsluiten in de gevangenis. En ze hoopten dat daardoor zijn invloed ook wel zou afnemen onder het volk. Maar nu hebben ze nog meer reden tot ongerustheid, want Jezus heeft nog meer invloed dan Johannes ooit heeft gehad. En die verontrusting aan de kant van de Farizeeën wordt langzamerhand een verzet, Ze zijn bevreesd voor die invloed, want dat kan op den duur niet anders betekenen dan dat er aan hun positie schade wordt toegebracht. En daar worden ze jaloers en ze laten dat merken in verschillende dingen die ze zeggen. En misschien ook wel in allerlei dingen die ze doen, al wordt dat hier dan niet uitvoerig beschreven. Het is nog wel geen openlijk verzet, maar er begint toch wat te broeien. En dat kan alleen nog maar ergere vormen aannemen. U begrijpt natuurlijk wel waar dat verzet vandaan komt. Dat verzet is uiteindelijk het verzet van het natuurlijke zondaarshart. Als we de boodschap van de Heere Jezus verwerpen, dan komt er tenslotte verzet. En dan is de vijandschap misschien nog niet zo openlijk in het begin. Dan kan het best allemaal nog bedekt blijven en gecamoufleerd. Dat was bij de Farizeeën ook zo. Maar het loopt wel uit op het kruist hem. Daar komen ze wel terecht. Jezus heeft het gehoord. Hij heeft het verstaan. Dat de Farizeeën gehoord hebben dat hij meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Hoe heeft hij dat verstaan? Wordt hem dat verteld? Zijn er allerlei mensen bij hem gekomen? Hebben zijn discipelen misschien hier en daar wat opgevangen? Hebben ze wat gezien in de reacties, in de houding, in de blikken van de Farizeeën? Zijn ze ongerust geworden door allerlei geruchten en vertellen ze de Heer Jezus ervan? Misschien wel. Maar het kan ook goed wezen dat Jezus het verstond krachtens zijn goddelijke alwetendheid. En dat het daar vandaan komt dat Johannes zegt, als dan de Heere... En het is niet zonder betekenis dat hij die titel gebruikt. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden enzovoort. Als Heere met zijn goddelijke alwetendheid heeft hij het geweten dat de Farizeeën zo over hem mompelden en zo over hem dachten. En dan loopt het daarop uit dat de Heere Jezus het besluit neemt om te vertrekken. Nou, dat is dan een volgend element in deze inleiding. Nadat er gesproken is over de zegen op de arbeid van de Heere Jezus en de reactie daarvan van de kant van de Farizeeën, lezen we in de tweede plaats dat de Heere Jezus plannen maakt en die plannen ook uitvoert om uit Judea te vertrekken naar Galilea. Voor de Heere is er in de houding van die Farizeeën kennelijk aanleiding genoeg om voorlopig weg te gaan uit Judea. Waarom? Is hij bang? Nee. Zijn uren is nog niet gekomen. Hij weet wel dat de tijd komen gaat dat hij straks gevangen genomen zal worden. Maar dat tijdstip is er nu nog niet. Hij heeft nu nog te werken hier in Palestina. Hij heeft nu nog het evangelie te verkondigen. Hij heeft nu nog wonderen te verrichten. Hij is nog niet eens zo lang met zijn arbeid bezig hier op aarde. En daar mag nu nog geen eind aan komen. En omdat er nu nog geen eind aan mag komen, ontwijkt hij aan de vijandschap van de Farizeeën. En vertrekt hij naar Galilea. Waar hij in deze periode althans nog ongestoord kan arbeiden en waar zijn arbeid nog niet bemoeilijkt wordt. U ziet dat het erop uitloopt dat als de Farizeeën in Judea het evangelie en de boodschapper van dat evangelie verwerpen, dat dan de Heere naar een andere plaats vertrekt. En zo doet de Heere dat wel meer. Als het evangelie verworpen wordt, dan laat de Heere dat evangelie niet wegdringen uit de wereld. Maar dan brengt hij het ergens anders. Jezus gaat dus naar Galilea. Langs welke weg? De kortste weg is de weg door Samaria, recht naar het noorden. Maar vanwege de gespannen verhouding die er eigenlijk altijd bestond tussen de Joden uit Judea en Galilea en de Samaritanen die in Samaria woonden, in dat stuk tussen het noordelijke Galilea en het zuidelijke Judea, vanwege die gespannen verhouding ontweken de meeste reizigers het reizen door Samaria en maakten ze liever een omweg. Gingen ze uit Jeruzalem in oostelijke richting, staken bij Jericho de Jordaan over, gingen dan door het Overjordaanse naar het noorden en daar in het noorden, boven ten noorden van Samaria, gingen ze weer de Jordaan over en kwamen zo in Galilea. Die omweg hadden ze ervoor over om allerlei moeilijkheden en spanningen in Samaria maar te vermijden. Als Jezus uit Judea naar Galilea gaat, gaat hij dan ook de gebruikelijke weg? Door Perea, door het Overjordaanse? Nee, hij gaat langs de kortste weg. Hij gaat door Samaria. Doet hij dat om tijd te winnen? En neemt hij dan de risico's van allerlei spanningen en misschien vijandige ontmoetingen daar in Samaria? Dat is de zaak niet. Het gaat hem niet om tijd te winnen, maar er zit wat anders achter. Daar zit achter zijn reisplan een goddelijk plan. En daar is de Heere van op de hoogte. En vandaar dat Johannes ons zegt, hij moest door Samaria gaan. Dat heeft hij geweten met een innerlijke zekerheid. Hij wist dat het de wil van zijn vader was, dat hij door Samaria zou gaan. En zoals hij later in dit hoofdstuk zal zeggen, ik doe de wil, mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zoals hij dat later zelf onder woorden brengt, zo heeft hij het hier in daden omgezet. De wil van hem die hem gezonden had, was dat hij door Samaria moest gaan. Wel nu, dan maakt de Heere geen bezwaren, ook al zal hij menselijkerwijs gesproken op die weg door Samaria moeilijkheden kunnen ontmoeten in de ontmoeting met de Samaritanen. Wat is dat voor een moeten geweest? Hij moest door Samaria gaan. Dat is het moeten van Gods eeuwig raadsbesluit geweest. Het moeten van Gods vastgemaakt bestek. En omdat de Heere daar kennis van droeg, heeft hij geweten dat zijn vader hem nu riep om in Samaria ook zijn heerlijkheid te openbaren. Dat was niet normaal. In die fase van Jezus' ambtelijk optreden was dat nog niet normaal, want hij was gezonden alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël. En als hij straks zijn discipelen uitzendt om overal te gaan prediken, dan zegt hij uitdrukkelijk, gaat niet op de weg der Samaritanen. Nee, die Samaritanen werden eigenlijk beschouwd als heidenen en ze waren dus, alhoewel ze dus bepaalde dingen uit de Joodse religie overgenomen hadden, in ieder geval niet zuiver in de leer, maar de Heere behandelt hen in die periode van zijn leven nog zoals hij de heidenen, de Canaanieten en de Grieken enzovoort behandelt. Voor hen is het evangelie nu nog niet bestemd, maar het is nu nog alleen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En toch heeft de Heere geweten, ook in die dagen, in die tijd van zijn leven, dat er zo nu en dan momenten waren waarin God zelf besliste dat ook de Canaanieten of de Samaritanen het evangelie moesten horen. En daarom gaat hij. Als de goede herder gaat hij ook de schapen die van deze stal, van de stal van Israël, niet zijn, toebrengen. En dan is er nog een derde aspect in deze inleiding van Johannes 4. Dan komt Jezus daar in Sichar, het vroegere Sichem. En dat is het gebied waar Jacob met zijn zonen ook al gewoond heeft. Daar is, dat is het gebied waar Jacob een stuk land gekocht heeft, wat hij later als erfdeel aan zijn zoon Jozef gegeven heeft. Daar is het gebied waar ook de fontein, de put van Jacob is, die in der tijd door Jacob is gegraven en waar hij en waar zijn vee uit gedronken heeft. En daar, als Jezus met zijn discipelen daar aankomt, dan blijft de Heere Jezus daar achter. En dan laat Johannes ons in deze inleiding zien dat de Heere Jezus waarachtig mens is. En dat komt dan daarin met name uit, Jezus dan vermoeid zijnde van de reis zat al zo neder naast de fontein. Jezus is vermoeid. Het is 12 uur, dus er zit nog maar een halve dag op. En toch is die halve dag voor de Heere Jezus al zo vermoeiend geweest, dat hij niet verder meegaat met zijn discipelen en dat hij zijn discipelen alleen naar het dorpje in de buurt laat gaan om eten te kopen. U moet niet zeggen, ja, dat heeft de Heere Jezus van tevoren overdacht, want hij wist dat daar die Samaritaanse vrouw zou komen en dan kon hij op die manier een gesprek met haar hebben. Dat is natuurlijk ook waar. Maar de tekst zegt dat hij bleef zitten omdat hij vermoeid was. Natuurlijk, dat andere spreekt ook mee en dat hangt ook allemaal met dat goddelijke moeten samen. Want dan grijpen al de omstandigheden als een fijn raderwerk in elkaar. Maar de tekst legde de nadruk op dat hij vermoeid was. Kennelijk meer vermoeid dan zijn discipelen. Hoe komt dat? Omdat hij waarachtig mens geworden is. En de menselijke natuur met al de gebreken en de zwakheden van die natuur heeft aangenomen. Het woord is waarlijk vlees geworden, zoals we lazen uit het eerste hoofdstuk van dit evangelie. Waarlijk vlees geworden. Vlees met al de gevolgen van de zonde. Ook vermoeidheid, zwakheid, pijn en wat al niet. Er nog maar een halve dag op zitten. En dan kan hij eigenlijk al niet verder, maar moet hij eerst uitrusten naast of op de rand van die put. Vrijwillig heeft hij al de heerlijkheid afgelegd. En vrijwillig maakt hij ook geen gebruik van zijn goddelijke krachten om voor zichzelf een wonder te verrichten. Heeft u er nooit eens op gemerkt dat de Heere Jezus inderdaad arm geworden is? Zo arm dat hij ook geen rijdier bezat. Hij heeft wat afgewandeld daar in het land Kanaan, maar altijd te voet. Nooit heeft hij gebruik gemaakt van een rijdier om zo zijn reizen wat te vergemakkelijken. Terwijl hij toch beschikt over alles, het vee op 1000 bergen is het zijne. Wie had hem kunnen beletten of verhinderen om een ezel tot zijn beschikking te nemen de jaren van zijn rondgang op aarde? Maar hij heeft het niet gedaan. De enige keer dat hij op een ezel gezeten heeft, was toen hij zijn koninklijke intocht in Jeruzalem hield. Maar dan had dat rijdier alleen maar symbolische betekenis. Hij zat er niet op omdat hij anders vermoeid zou raken. Hij is vrijwillig arm geworden. Hij is vrijwillig vermoeid geworden. Hij is vrijwillig onderworpen geweest aan al die zwakheden, aan al die moeite, aan al die uitputtingen, aan al die pijnen en die ziekten waar wij mensen aan onderworpen zijn. Nou, maar hij had toch de goddelijke natuur ook, dat is waar. En dat blijkt ook wel uit dit hoofdstuk, daar komen we nog wel een keer de bewijzen tegen. Maar hier gaat het om de waarachtigheid van zijn mensheid. Vlees en bloed heeft hij aangenomen. onderworpen aan al de ellenden, straks ook aan de dood. Vergeet u dat toch nooit. Vergeet u het niet dat daar, als Jezus, zoals onze tekst zegt, vermoeid naast de fontein neerzat, dat daar ook weer iets in doorspreekt van de vernedering van de Zoon van God. Hij houdt als de Zoon van God alle dingen in zijn hand. Er is geen ding gemaakt zonder het eeuwige woord. Alle dingen zijn door hem geschapen en alle dingen worden door hem onderhouden. En toch zit hij daar vermoeid naast een put. En toch kan die vrouw straks tegen hem zeggen, gij hebt niets om mee te putten. En toch moet hij wachten tot er iemand komt om hem een dronk water te geven, omdat hij, want anders kan hij zijn dorst niet lessen. Hij beschikt over heel de wereld en over heel het heelal. En hij gebiedt al de engelen. En hij kon makkelijk als Gods Zoon bevel geven aan een van zijn hemelse dienaren om hem wat water te brengen, om zijn dorst te lessen. Maar hij heeft van al die dingen vrijwillig afstand gedaan. Waarom? Omdat hij altijd door, ook als hij naast de put zit met zijn vermoeide lichaam, de borg van zijn volk wil zijn. En al het lijden wil aanvaarden dat een gevolg is van de zonde. En al het lijden wil dragen dat meekomt met het wonen op een door de zonde gevloekte wereld, die, waarvan de aarde doornen en distelen zal voortbrengen. Hij wil geen uitzondering vormen in Adams geslacht. Als Adams kinderen dorst hebben, dan wil hij ook dorst hebben. Als Adams kinderen gaan ondervinden wat vermoeidheid is, dan zal hij ook ondervinden wat vermoeidheid is. Want in alle dingen wil hij verzocht wezen, gelijk als zij. En de vermoeidheid in het lichaam mag hem dan ook niet onbekend zijn. Nou, dat is het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. En zoals we dat wel meer doen, ik wil met u nog eens een keer terugkijken naar dit stukje. En hier en daar bij een bepaald aspect is wat verder stilstaan en wat dieper op de zaak ingaan. Daar is dan in de eerste plaats toch wel dit element, deze les. Ik denk weer aan het begin, dat de verwerping van het evangelie tot gevolg heeft dat de Heere dat evangelie van ons wegneemt en dat hij er ergens anders mee heen gaat. Nee, maar dat gebeurde er toch? Er kwam verzet, leidelijk verzet nog wel, nog niet openbaar, maar er kwam verzet en dat was resultaat van een gesloten hart, van een hart dat verhard werd, van een hart dat zich bleef verzetten tegen de Heere en tegen het woord dat hij bracht. Nu, als dat verzet er is, als die verwerping van dat evangelie er is, dan heeft dat tot gevolg dat de Heere zegt tegen zijn discipelen, we gaan hier weg. We gaan hier weg. En dat de kandelaar van zijn plaats wordt genomen en dat dat evangelie aan een ander volk gegeven wordt. De Heere gaat er dan ergens anders mee naartoe. Eigenlijk is dat een vaste regel. Dat zie je hier, dat zie je in het boek van de Handelingen, als de apostelen allereerst toch naar de Joden gaan in de synagoge om het evangelie te verkondigen, maar als ze het in de synagoge verwerpen, zegt Paulus, zie, wij keren ons tot de heidenen. Dat is de vaste regel. Een mens kan maar zo lang het evangelie verwerpen en dan neemt de Heere het weg. Vergeet u dat niet. Het is een ontzaglijk voorrecht als God het ons gunt dat wij het evangelie mogen horen. Het is een onwaardeerbaar voorrecht dat ons de weg des heils nog wordt verkondigd en voorgesteld. Wat een zegen is dat. Ziet u dat? Dat het een zegen is dat wij in onderscheiding van zoveel andere mensen mogen horen wat tot onze vrede dient. Dat de Heere het ons laat weten en dat hij het ons zondag aan zondag wil laten horen. Dat hij genadig en barmhartig is en dat er een weg ontsloten is in de Heere Jezus Christus. En dat het verlorene gezocht en gevonden mag worden. Dat de Heere er zelf aan te pas wil komen. En dat hij Satan zijn vaten wil ontroven. Dat hij mensen die nu nog dienstknechten van de zonde zijn, wil maken tot dienaren van de levende God. Dat is toch het evangelie, dat de Heere Jezus Christus gekomen is om het verlorene te redden. En wat een zegen is dat om dat te mogen weten en dat te mogen horen keer op keer. Maar wat doen we ermee? Geloven we het? Omhelzen wij dat evangelie? Vindt het ingang in ons hart? Grijpen we het aan met een waarachtig geloof? Is dat het woord waarvan wij met de apostel Petrus zeggen, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En Petrus zegt dat omdat die woorden van het eeuwige leven hem zo noodzakelijk en dierbaar geworden zijn. Daar heeft hij de stem des Heren in gehoord en dat is hem tot een zegen geworden. Daar heeft hij band aan gekregen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Of blijft ons hart ondanks die boodschap gesloten, dringt dat woord niet binnen in onze ziel, verzetten we ons ertegen. Als de eis der bekering gesteld wordt, leggen we die dan naast ons neer. Als de waarschuwingen komen, leggen we die dan naast ons neer. Als de lokstem klinkt, blijven we dan dezelfde. Wijzen we het woord af. Als een volk dat doet, of een bepaalde streek dat doet, Judea, dan keert de Heere zich ergens anders heen en gaat hij naar Galilea. Als een Joodse gemeenschap ergens in Klein-Azië of Griekenland dat doet in de dagen van Paulus op zijn zendingsreizen, dan keert de apostel zich tot de heidense gemeenschap in Antiochië, in Efeze en waar dan ook. Als een volk het evangelie verwerpt, oh nee, dan laat de Heere dat evangelie niet altijd smaden en niet altijd verachten. Dan neemt hij het weg en dan gaat hij ermee naar een of ander land in Afrika of Zuid-Amerika of Azië of ergens anders op deze aardbol. En dat kan ook met een individueel mens zo zijn. Als wij persoonlijk het evangelie afwijzen en genoeg hebben aan onszelf, de Heere niet echt nodig krijgen, hem niet echt te voet vallen, de zaligheid niet bij hem zoeken, de zaligheid van onze ziel eigenlijk niet belangrijk achten, dan komt de tijd dat de Heere ons dat evangelie ontneemt. Het zij doordat hij het kerkgebouw laat sluiten, het zij doordat we er persoonlijk al minder vatbaar voor worden, ook al blijven we tot aan ons levenseind onder de prediking zitten, maar een mens wordt er gewoon onvatbaar voor. Het raakt hem dan helemaal niet meer. En de overtuigingen en de ontroering die er vroeger nog wel eens was, dat verdwijnt helemaal en het doet nou helemaal niks meer. Dat kan ook er een bewijs van zijn dat de Heere bezig is zich terug te trekken. En dat de genadetijd voorbij gaat, want dan hebben we zo vaak al dat woord versmaad en ons hart voor dat woord gesloten gehouden. Wees u erop bedacht? Een mens kan maar zo lang nee zeggen tegen het evangelie en dan neemt God het weg. Blijft het dan vruchteloos? Nee, het woord zal vrucht dragen. Alleen gaat de Heere er ergens anders mee heen. En die zijn er goed mee.
Maar wat zal het ons aanklagen de weg geweten te hebben en niet te hebben bewandeld? Wat zal het ons aanklagen om gehoord te hebben van Gods genade in Christus en geweten te hebben dat die deur open stond en toch zelf buiten gebleven te zijn? Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Dat is het eerste wat we hier toch ontdekken. En dan is het tweede dit. Gods verkiezing bepaalt de gang van het evangelie. Ja, Gods verkiezing bepaalt de gang van alle dingen. Het hele raderwerk van Gods genade komt in beweging, opdat het eeuwig voornemen van God ten uitvoer gebracht zou worden. De Heer heeft besloten dat er zondaren zalig gemaakt zullen worden. Hij heeft besloten welke zondaren zalig gemaakt zullen worden. Hij heeft besloten hoe die zondaren zalig gemaakt zullen worden. Hij heeft besloten wanneer die zondaren zalig gemaakt zullen worden, langs welke weg, met welke middelen, want als God verkiest, dan verkiest hij tot de zaligheid. Maar, en dat vergeten een hoop mensen, hij verkiest ook tot de middelen die tot die zaligheid brengen. God verkiest nooit alleen tot de zaligheid. Dat denken een hoop mensen die van de verkiezing een argument kunnen maken om lijdelijk voor te leven. Zie, het is allemaal beslist, het is allemaal beschikt. God heeft tot de zaligheid verkoren, die en die. En nou ja, dan kun je er niks aan doen en dan kun je er niets aan veranderen enzovoort. Maar ze vergeten dat God niet alleen tot de zaligheid verkiest, maar ook tot de middelen die tot de zaligheid leiden. En dat wordt ons hier in dit eerste gedeelte van Johannes 4 zo uitnemend duidelijk gemaakt. Hij moest door Samaria gaan. Hij, wie is hij? De hoogste profeet. De verkondiger van de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing. Hij moest door Samaria gaan. En zo is dat altijd, gemeente. Er is enerzijds een element van onze verantwoordelijkheid. We hoorden het toch? Als ze daar in Judea het evangelie verwerpen, zich ertegen verzetten, gaat de Heere weg. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar er zal altijd, en het ligt hier naast elkaar, er zal ook altijd zijn dat element van Gods beschikking. Hij wil zondaren in Samaria zalig maken. Die Samaritaanse vrouw waar het grootste deel van dit hoofdstuk straks aan gewijd wordt. Maar ook nog anderen uit de plaats waar zij vandaan kwam. Zoals we verderop lezen. Het is Gods wil, Gods besluit, om er daar uit Samaria toe te brengen en ze te voegen bij de gemeente die zalig wordt. Nou, hoe gebeurt dat? De Heer heeft ze verkoren tot de zaligheid, ja. Maar hoe zal dat dan gerealiseerd worden? Zal dat zomaar gerealiseerd worden, plotseling? Nee, daar gaat de Heer middelen voor gebruiken. En het middel dat hij in dit geval gaat gebruiken is de prediking van de Heere Jezus zelf. Daarom moest de knecht des Heeren door Samaria gaan. Daar had hij zelf niet over te beschikken of te beslissen, dat werd voor hem beslist. Want God wilde die Samaritaanse en straks ook de Samaritanen in aanraking brengen met de middelen. En dan, ik zei het zo pas al, dan grijpt als een fijn raderwerk alles ineen. Omdat dat moest. omdat die Samaritaanse en later de Samaritanen in aanraking moet komen met het evangelie, omdat de Heere dat gebruiken wil om hun zaligheid te bewerken. Daarom was op deze dag de Heere Jezus om 12 uur meer vermoeid dan zijn discipelen. Ja. Daarom moest hij vermoeid en dorstig bij die put achterblijven op het midden van de dag. De 6e uren, dat is 12 uur. En daarom, en nou mag ik datzelfde woord uit vers 4 overal gaan invullen. Daarom moest die Samaritaanse op dat ongewone uur, als de zon het hoogst aan de hemel staat, met haar putemmer naar de Jacobsbron komen om water te halen. En daarom moesten de discipelen verder reizen naar Sichar om broden te kopen, zodat Jezus met die vrouw alleen een gesprek kan hebben over het levende water. Alle dingen moeten dan ook gaan medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen. Want dan gaat dat allemaal passen in dat ene patroon. En dan gaat dat allemaal meewerken aan het bereiken van dat ene doel. Want God heeft die Samaritaanse verkoren tot de zaligheid, maar ook tot de middelen die haar tot die zaligheid zullen brengen. Houdt u dat ook vast? Want dat laat ons zien dat de verkiezing geen struikelblok behoeft te zijn. En dat de verkiezing zeker geen argument kan geven voor onze geestelijke luiheid en werkeloosheid. Maar dit laat ons weten dat de verkiezing juist bedoeld is als een trooststuk. Want nu zegt de verkiezing dat er zondaren zalig worden. En nu zegt de verkiezing dat God er ook voor zal zorgen dat al die zondaren die hij hebben wil op de plaats komen waar hij ze gaat vinden. En dat er voor al die zondaren die hij hebben wil een vindenstijd is. En dat er voor al die zondaren een plaats is waar hij ze door het gebruik van de middelen gaat brengen tot een waarachtig geloof. Daar zorgt God, de God der verkiezing zelf, voor. Hij zorgt dat zijn plan niet faalt. En dat doet hij in het leven van al de zijnen. Daar weten ze van ook. Achteraf. Niet van tevoren. Want dan ligt dat allemaal nog in de windselen. En dan is dat allemaal nog in de sluiers gehuld. En dan is dat allemaal nog ondoorzichtig. Maar achteraf, als God er licht over geeft, zoals die Samaritaanse er achteraf licht over kreeg, gaat ze zien dat God, toen hij bezig was haar zalig te maken, alle dingen schoon gemaakt heeft op zijn tijd. En alle dingen deed medewerken ten goede. Toevallig, hè, zo'n ontmoeting van een vrouw daar met zo'n vermoeide reiziger. Toevallig? Nee, het moest zo. Toevallig dat de Heere Jezus daar net zo moe was dat hij niet verder kon en dat hij tegen zijn discipelen zei: ga jullie maar verder, ik wacht hier wel en kom dan straks maar terug. Niks toevallig. Toevallig die opmerking die de Heere Jezus straks maakt als hij aan die vrouw vraagt: geef mij te drinken. Nee, het moest zo zijn. En iedereen die God heeft leren kennen, die God heeft mogen vinden in zijn leven, heeft wel van die gebeurtenissen waarvan wij misschien zouden zeggen, althans de neiging zouden hebben om te zeggen: ja, dat was nou ook toevallig. Maar dan is het zo duidelijk Gods beschikking. Toevallig dat je onder die preek zat. Toevallig dat je daar de schrift opensloeg. Toevallig dat iemand toen in die en die omstandigheden waar die ander niets van weet, die opmerking maakte, waardoor er ineens een ander licht kwam. Nee, het moest zo zijn. Want God was bezig om zijn plannen uit te voeren. En als u er nou eens niet geweest was daar en toen. En als u dat eens niet gehoord had daar en toen. En als u dat boek nou eens niet opgepakt had. Of als u die en die dan eens niet ontmoet had. Maar het moest zo gaan. En in het leven van al Gods kinderen komen die dingen aan de orde en komen die dingen voor. Dat de Heere, als hij het oog op hen geslagen heeft, er soms ook kennelijk bewijs van geeft dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Waarom is dat? Omdat God de God der verkiezing is. En hij laat het niet bij een besluit, maar hij voert dat uit. En wat een troost ligt daar dan in. Want omdat hij ook tot het gebruik van de middelen verkiest, laat hij het woord nog prediken. Geeft hij nog dienstknechten die ergens heen moeten. Ook dat. En laat hij het evangelie nog openslaan. Misschien wel zonder dat de prediker zich ervan bewust is. Maar omdat dat bepaalde schriftgedeelte nu juist voor die en die ziel aan de orde moest komen. En liet hij de prediker in het opstellen van zijn liturgie die psalm uitkiezen waar hij zelf geen eens besef van heeft. Maar omdat de Heere besloten heeft dat dat psalmwoord in het leven van die en die beproefde ziel juist een boodschap zou meegeven. Het moest. Want God voert het besluit van zijn verkiezing uit. En daar hoort een psalmregel bij en een tekstkeuze en een preek en een opmerking en een scheurkalenderblaadje en een hoofdstuk uit de Bijbel en al die dingen. Stelt u zich dan maar getrouw in de weg van de middelen. Er zijn misschien mensen die zitten met de vraag, als ik nou eens niet uitverkoren ben, weet u hoe u er het beste achter kunt komen, of u erbij hoort of niet, door uw getrouw en zo getrouw als het kan in de weg van de middelen te stellen. Want in die weg voert de Heere zijn besluit uit. En dan is er nog een derde element. En dat vinden we in het laatste gedeelte van deze inleidende verzen. En dat is dus dat stukje dat spreekt over de waarachtige mensheid van de Heere Jezus. Spreekt over zijn vermoeidheid als bewijs van die waarachtige mensheid. En wat leert ons dat? Wel, als het goed is, bevat dat een onuitsprekelijke vertroosting. Voor allen die in hun leven iets kennen van vermoeidheid. Ja, de Heere Jezus is vermoeid. In alle dingen ons gelijk geworden. Daarom weet hij ook van alles af. En u hoeft een vermoeid mens hem niet te vertellen wat vermoeidheid is. Is het niet waar? Want hij weet het uit eigen ondervinding. Hij hoeft niet te weten, wij hoeven het hem niet te vertellen wat het betekent om vermoeid te zijn van een zware taak. Vermoeid te zijn door een slopende ziekte. Vermoeid te zijn door de ouderdom. Vermoeid te zijn door de moeite en de zorgen van het leven. Want hij weet het. Hij zat daar vermoeid naast de fontein. En daarom kan hij, ik denk aan het woord uit de Hebreeënbrief, in al die dingen ook behoorlijk medelijden hebben. Hij kan meevoelen, hij kan erin komen, ook in die lichamelijke noden en zwakheden. Die wilde hij ook kennen, daar wilde hij ook in delen, opdat hij ons te hulp zou kunnen komen. En zo is hij, zegt de Hebreeënbrief, een barmhartige hoge priester. Wat een vertroosting ligt erin voor onze lichamelijke noden. Want daarin mogen we hem ook kennen. Daarin mogen we ook tot hem de toevlucht nemen. Omdat hij weet wat we daarin van noden hebben. Maar als hij dan in die vermoeidheid deelgenomen heeft, als waarachtig mens, dan mogen we verder gaan in de schrift. En dan mogen we gaan ontdekken dat hij nou ook weet wat het betekent om vermoeid te zijn, niet alleen maar door lichamelijke oorzaken, maar ook vermoeid te zijn vanwege de zonde. Ach, wij kennen allemaal wel, en misschien jonge mensen nog niet zo erg, maar bij het ouder worden dan kent iedereen toch wel eens een keer vermoeidheid door zware arbeid of door ziekte. En bij het ouder worden heb je dat ouder worden en vermoeid worden door ouderdom. Daar hebben we allemaal wel zo'n beetje ervaring mee. Vermoeid zijn van de moeite van het leven. Vermoeid van de zorgen. Er zijn er die daar ook weet van hebben. Er zijn er die daar ook ondergebukt gaan of ondergebukt gegaan hebben. Dat het leven zwaar is en dat de zorgen veel zijn en dat er veel is dat drukt en ontmoedigt en moedeloos maakt. En dat de toekomst, omdat die zo duister is, als het ware alle moed beneemt. Ja, de vermoeidheden die daardoor ook lichamelijk het gevolg kunnen zijn, zijn soms groot. En de geestelijke vermoeidheid, dan zien we niet meer hoe we verder moeten. Wel, hij, deze barmhartige hoge priester, weet daarvan. En u mag daar ook mee tot hem gaan. En om die nood ook hem te klagen. En die smart ook hem uit te zeggen. Maar ik zei, er is nog een andere vermoeidheid. En weten we daar ook van? De vermoeidheid vanwege de zonde. Dat kan zijn de zonde die we rondom ons heen zien. Lot is zo'n voorbeeld. Die zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft met het zien van de goddeloze wandel en handel van de inwoners van Sodom. Hij was er moe van. Maar het kan ook wezen dat het de zonden in je eigen leven zijn. Zoals David dat onder woorden bracht in de psalm waaruit we gezongen hebben, de 38e. Vermoeid vanwege zijn zucht. Vermoeid vanwege die last van zonde en plagen niet te dragen, waardoor zijn schouders naar beneden gedrukt werden. Vermoeid vanwege dat inzicht dat Gods geest je gaf in de verdorvenheid van je handel, van je weg, van je bestaan. Vermoeid vanwege die schuld die je opgehoopt hebt, maar waar je niets van af kunt nemen, waar je niets van kunt betalen. Vermoeid van het roepen, en dat kan ook wel eens in je leven vruchteloos lijken. Vruchteloos roepen om ontferming. Vermoeid van het bidden, kent u dat niet? Zoals Mozes dat kende, toen hij op de hoogte van de heuvel moest staan en toen daar beneden de strijd gevoerd werd tussen de Amalekieten en Israël, Israëls leger aangevoerd door Jozua. En Mozes zag dat als zijn handen slap en zwak werden, dat dan Amalek de sterkste was. Als hij in het gebed verslapte door vermoeidheid, dan zou de vijand het nog winnen. En zo kan een mens ook in het gebed, van al de gebedsarbeid en van al het roepen tot God en het smeken tot de Heere, vermoeid raken, vooral als het lijkt dat het vruchteloos is. Zijn hier zulke vermoeiden? Misschien probeert u zichzelf op de been te houden. Ge zijt vermoeid van uw grote reis, staat er in Jesaja, en ge zegt niet, het is buiten hoop. Zeiden ze dat nou nog maar? Het is buiten hoop. Ze zijn er moe van geworden, van het zoeken in de weg van eigen gerechtigheid en zelfhandhaving zich te verlossen. En ze geven het niet op, zeiden ze nou nog maar dat het buiten hoop is. O, als er zulken in ons midden zijn die het toch nog proberen, langs welke weg dan ook, zelf te redden. Geef u toch gewonnen. Zeg toch tot uw ziel, het is buiten hoop, als het van mij moet komen. Als het van ons moet verwacht worden. Uw enige hoop, vermoeide zondaar, ligt in de vermoeide borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus, want hier was hij vermoeid van de reis. Jesaja 43 zegt, gij hebt mij vermoeid met uw zonde. Wij kunnen ook van de reis vermoeid zijn, wij kunnen van een ziekte vermoeid zijn, wij kunnen van de moeiten van het leven vermoeid zijn. Hij ook. Wij kunnen ook door de zonde vermoeid zijn. En hij weet ook daarvan. Hij is ook daarin een barmhartig en een getrouw hoge priester. Hij kan ook daarin te hulp komen. En vandaar dat hij het zegt. Met de ruimte waarmee hij altijd gewoon is te nodigen, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Tot hem worden we genodigd, die daar vermoeid naast de fontein zat. En hij die zelf vermoeid is geweest, ook met de last van de zonde, wat dacht u, heeft hij dat niet gevoeld in dat gesprek dat straks gaat volgen? Heeft hij dat niet gevoeld en heeft hem dat ook niet vermoeid? De zonden van die vrouw die 5 mannen gehad heeft en die ze nu had, was haar man niet. Heeft hem dat niet vermoeid, de last van haar zonde en schuld? Wel, nu hij nodigt, komt herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. Hij geeft de moeden kracht, ook de vermoeiden vanwege hun zonde, de vermoeiden vanwege hun schuld, de vermoeiden vanwege hun vruchteloze roepen en kermen. Hij geeft de moedekracht en hij weet met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. Amen. Psalm 119, vers 73. Danken uw grote naam voor het woord dat u ons nog geeft en dat ons spreekt van die vernederde zaligmaker die in alle dingen verzocht is geweest gelijk als wij, maar hij zonder zonde. En daarom kan hij ook onze zwakheden te hulp komen. Daarom weet hij met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. Daarom geeft hij de vermoeiden rust. Heren, we bidden van u dat dat evangelie ook vrucht mag dragen in ons leven. U hebt ons weer met het woord in aanraking gebracht. Heere, mag het zo wezen dat u de middelen gebruikt om uw besluit ook in ons midden te verwerkelijken. Om ook uit ons midden zondaren toe te brengen en ze kennis, waarachtige kennis van u en van uw genade te geven. En Heere, wilt u er ons voor bewaren, dat wij ons tegen uw woord en tegen uw werk zouden verzetten, en dat wij uw woord en het evangelie van de Heere Jezus Christus van geen belang zouden achten. O, hoe zullen we dat in de dag der dagen, ja in de eeuwigheid moeten betreuren, als wij de weg geweten hebben en als we die niet hebben willen bewandelen. Als we niet hebben gewild dat gij, Heere Jezus, koning over ons zou zijn, wat zullen we onszelf dan daarover moeten aanklagen? Maar bewaar er ons voor en bind het ons allen op het hart, Heere, dat het nu nog het heden der genade, de dag der zaligheid is, en dat we nu nog zalig kunnen worden. Ja, dat gij het van uwentwege betuigt, dat ge gewillig zijt om mensen te verlossen. Heere, zegen uw woord aan ons hart. Wees ons verder ook goed en nabij in deze dag. Breng ons vanavond opnieuw samen rondom uw woord en het onderwijs uit onze belijdenis. En wilt gij uw zegen aan dit alles geven, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.